kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Fijn dat je kijkt en luistert naar de Andere Krant podcast. Vandaag ga ik in gesprek met journalist Peter Baten over klimaatverandering. Wat is er nou eigenlijk aan de hand met het klimaat? Is er sprake van een extreme klimaatcrisis? Of is enige nuance wel op zijn plek? Peter, welkom in de show.
Dankjewel.
Ja, Peter, ik zit bij jou thuis en we zitten eigenlijk te kijken over een prachtig weiland, prachtig uitzicht. Volgens mij is het een hele normale dag vandaag, of niet?
Het is zeker een normale dag, ja.
Want er wordt toch gezegd dat het klimaat toch zo verandert?
Ja, dat wordt gezegd inderdaad. En het is maar helemaal de vraag. En ik ben het er overigens mee eens dat het klimaat wel wat verandert. Maar de grote vraag is, hoeveel verandert dat dan? En hoe uitzonderlijk is dat? En wat zijn de oorzaken daarvan?
Ja.
Dus dat zijn allemaal vragen die volgen uit die simpele vraag. Uit die simpele constatering, het klimaat verandert.
Ja, oké. Dan gaan we vandaag uitgebreid over in gesprek. Mm-hmm. Ik wil het vandaag met jou hebben over drie dingen. CO2, hoe bedreigend is het? De opwarming van de aarde. En of er meer mensen overlijden door klimaatverandering. Want dat is ook wel een interessant dingetje.
Zeker.
Ik wil eerst beginnen met een fragmentje. Daar kunnen mensen naar kijken. Het is een video. Het is ook geschikt voor audio. Dus mensen kunnen er ook lekker naar luisteren. Waarin wordt uitgelegd van, ja, wat is nou de situatie met het klimaat? Dan gaan we even naar kijken en luisteren.
Everyone's talking about climate change. But what is our climate? And why is it changing? Our climate is the Earth's normal weather over a very long time. It usually takes hundreds or thousands of years for the climate to change. But recently, our climate has been changing much faster. All these changes make life harder for our plants, animals, and for people around the world. And the biggest cause of climate change is humans, including you and me. When we use fuel like oil and gasoline, or remove forests to make room for cities or farms, we release greenhouse gases into our atmosphere. These greenhouse gases cause our climate to get warmer. Normally, when the heat from the sun warms our planet, some of the heat reflects back into space. But greenhouse gases act like a big blanket, holding some of it in. This extra heat can cause all sorts of problems for our planet, and the plants, animals, and people who live here. Our ice and snow are melting faster. Our oceans are getting warmer and higher. And our weather is becoming more extreme, with more heat waves, heavy rainfalls, and powerful hurricanes. Luckily, many countries around the world are working together to fight climate change. And there are lots of easy ways you and I can help too, like reusing things instead of throwing them out. Instead of driving, ride your bike or take the bus. Use less electricity and eat food grown closer to home. You and I, we can make a difference. We can fight climate change.
Nou, dat is een bekende verhaal, Peter. We horen het veel. De mensen zijn het probleem. Hè? Dus zij zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en de toename van CO2 veroorzaakt. Bekende verhaal. Maar er is in de media is er toch eigenlijk weinig ruimte voor een gesprek. Dus daarom ben ik ook bij jou nu voor het gesprek om het klimaat even onder de loep te nemen. Maar waarom ligt dit nou zo gevoelig, dit onderwerp?
Ja, goede vraag. Op die vraag kun je sowieso al boeken over volschrijven. Ik denk zelf dat het te maken heeft met schuldgevoelens van mensen. Ja, dus het idee dat de mens de aarde vernietigt of de schade berokkent, dat zit heel diep bij heel veel mensen. En waar dat precies vandaan komt, dat heeft misschien nog met de aanwezigheid van het christendom te maken, of de mensen die een hekel hebben aan het kapitalistisch systeem. Maar het zit in ieder geval psychologisch heel diep dat de mens slecht is voor de aarde. Ja. Dat is gewoon te simpel. Daar kun je op allerlei manieren nuanceringen op aanbrengen. Ja. Maar het is een psychologisch effect. En er komt bij dat heel veel mensen oprecht bezorgd zijn, hoor. Die echt denken dat de planeet ten onder gaat en dat we de planeet moeten redden van de ondergang. En daarom ligt het zo gevoelig, denk ik.
Oké. Maar goed, we hebben natuurlijk wel de industriële revolutie gehad, waarin we dus heel veel broeikas uitstoten geweest. Al die grote bedrijven die opkwamen. Ja. Dus dat is wel een feit. We vervuilen wel ontzettend veel het water en ook de lucht. Dus dat is wel een ding.
Ja, maar je moet, en daar komen we misschien later ook nog op, er is een enorm verschil tussen vervuiling en CO2-uitstoot. Vervuiling, dan heb je het over roet en over zwavel, dioxide, smog, dat soort dingen. Wat wij hier bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 ook heel erg sterk hadden, die smog. Dat zijn andere issues en die hangen inderdaad samen met die industrie. Maar CO2 hangt ook samen met de industrie, maar is een heel ander probleem. Echt een compleet ander probleem. Dus er zou een verschil gemaakt moeten worden tussen aan de ene kant milieuproblemen, vervuiling, en aan de andere kant het mogelijke CO2-opwarming probleem.
Oké. Nou, dat is ook eigenlijk mijn eerste vraag. Want het CO2, daar word je eigenlijk mee om de oren geslagen, dat woord. Iedereen weet wel dat een grote rol speelt. Maar hoe bedreigend is de toename van CO2 in de atmosfeer nu echt?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag waar wetenschappers zich al heel lang over buigen. Er zijn allerlei theoretische beschouwingen over die zeggen van, nou, als je de hoeveelheid CO2 verdubbelt in de atmosfeer, daar zitten we nog niet, dan zou dat één graad opwarming geven. Nou, vind ik niet zo schokkend.
Maar hoe is de consensus dan bij alle wetenschappers? Want jij kunt het wel zeggen, maar...
Nou ja, die ene graad, dat is maar het begin van het verhaal, want daarna komen allerlei andere aspecten daarbij, want er worden versterkende effecten verondersteld die het al meer erger maken dan die ene graad. En daar is gewoon wetenschappelijk, het is enorm complex om daar iets zinnigs over te zeggen. En het IPCC, dat is het klimaatpanel die wetenschappelijk onderzoek doet voor de VN over klimaatverandering, die blijven ook enorme marges aanhouden over hoeveel opwarming die CO2 nu gaat opleveren. Die schattingen die lopen al 30 jaar heel ruim uiteen, van 1,5 graad tot soms wel 4,5 graad. En die marge, die wordt maar niet kleiner. Die onzekerheid blijft even groot. Met andere woorden, de wetenschap is er nog lang niet uit. Mm-hmm. Er is wel redelijke consensus dat CO2 iets aan opwarming veroorzaakt. Maar hoeveel? Ja, dat is wat mij betreft nog een vrij open vraag. Ja. De uitkomst van die vraag, dat bepaalt natuurlijk heel veel. Als jij 1 graad opwarming hebt in 2 eeuwen tijd, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Nee. Als dat 4 graden mocht zijn, ik denk dat niet, dan wordt het misschien wel tijd om eens drastisch wat dingen te doen. Maar ja, de wetenschap is daar nog lang niet uit, naar mijn overtuiging.
Ik ben wel benieuwd van, ze hebben het dan vooral over die 1,5 graad opwarming, maar hoe komen ze bij dat getal?
Nou, die 1,5 graad die is vrij arbitrair. Die is bij het akkoord van Parijs, misschien weet je dat nog wel, 2015, ja, toen werden grote besluiten genomen van we moeten nu echt drastische stappen zetten. Is voorlopig niet veel van gekomen, maar dat is een ander verhaal. Toen is die 1,5 graad daar in één keer op het laatste moment ingefietst. En dat is de uitkomst van een heel politiek proces. Voorheen hadden we het over 2 graden. Als het over de 2 graden zou gaan, de opwarming, dan zou het dramatisch worden. En in één keer rond dat akkoord van Parijs 2015 stond er in één keer 1,5 graad. Dus jouw vraag is helemaal terecht. Hoezo gaat het na 1,5 graad in één keer catastrofaal worden voor de wereld? Dat is heel arbitrair. Bovendien, we hebben al, daar is er ook redelijke consensus over, sinds het begin van de industriële revolutie tot nu ongeveer een graad opwarming gehad. Of dat door CO2 komt, is een ander verhaal. Maar je kunt moeilijk zeggen dat wij de laatste 150 jaar nu enorme klimaatproblemen hebben gehad. En er is al een graad opwarming, heeft al plaatsgevonden.
Ja. Dus ja. Ja, nou ja, goed, nou ja, oké, geen klimaatproblemen. Kijk, wat me de laatste jaren wel opvalt, hè. We hebben die overstromingen gehad in Nederland, Valkenburg. We hebben onlangs in Duitsland hebben we een soort orkaan, wat is het?
Ja, tornadootje
gehad. Ja. Nou ja, in Duitsland.
Ja.
Dat is toch wel opmerkelijk.
Ja. Nee, het is zeker opmerkelijk, maar om dat nu 1, 2, 3 te linken aan klimaatverandering gaat ook weer veel te snel.
Waarom dan?
Dat is weer een vrij ingewikkeld proces. Ja, kijk, die overstroming in Limburg, daar werd ook meteen door wat sceptici genoemd dat het in de 19e eeuw wel vaker voorkwam. En als je naar die officiële rapporten kijkt van de VN, van dat IPCC, dan staat er ook weliswaar redelijk weggestopt dat er helemaal geen concrete aanwijzingen zijn dat dingen als overstromingen, orkanen, hittegolven, dat toeneemt. Dat durven zij niet te claimen. Dus zo wordt het wel gepresenteerd in de media. Mm. Het wordt allemaal catastrofaal. Maar als je diep in die rapporten kijkt, dan staat dat er niet. Dan is er geen hard bewijs dat erger wordt. De orkanen in Amerika zijn zelfs licht afgenomen, geloof ik, de laatste 20 jaar.
Dus, Oké. Ja. Oh, opmerkelijk. Ja. Ja. Toch schijnt het wel zo te zijn dat de aarde wel opwarmt. Want ik las dat ook weer op de NOS kort geleden. Pak even een quoteje erbij. Omdat de uitstoot van broeikasgassen niet structureel omlaag gaat, neemt de kans steeds meer toe dat de 1,5 graad opwarming bereikt wordt, stelt de WMO, een VN-organisatie. Die 1,5 graad wordt alom gezien als een behoorlijke grens. Aldus de WMO op de site van NOS. Maar dan kunnen we dus wel vaststellen dat die opwarming dus wel plaatsvindt. Ik bedoel,
Dat zei ik net. Ik bedoel, er is redelijke consensus, ook onder de meeste sceptici, hè, dus die wat terughoudender in het hele klimaatverhaal staan, dat er sinds, nou, laten we zeggen, midden 19e eeuw tot nu, ongeveer dat het ongeveer een graad warmer is geworden. Ja. Maar dat wordt niet echt betwist. Maar ja, de grote vraag is, hoe komt dat dan? We kwamen toen ook uit wat heet de kleine ijstijd. Dat is een periode zo rond de 17e eeuw en de eeuwen daaromheen. Dat het gewoon uitzonderlijk koud was. Dat kunnen we aan de grafieken kunnen we dat reconstrueren. Dus we komen ook uit een extreem koude tijd. Dus dat het nu een graad warmer is dan 200 jaar geleden of 150 jaar geleden, dat zegt op zich niet dat per se door CO2 komt. Het kan ook een natuurlijke variatie zijn.
Okay.
Ja, en je ziet ook in het verleden dat rond het jaar 1000 het eigenlijk warmer was dan nu. Het voorbeeld dat dan gegeven wordt is dat de Vikingen op Groenland landbouw konden uitvoeren. Maar dat nu onmogelijk is. Dus er zijn allerlei aanwijzingen ook rond het jaar 0. De Romeinse warme periode is dat we eerder periodes hebben gehad dat het relatief warm was. Dus het feit dat het nu een graad warmer is dan 150 jaar geleden, dat houdt echt zeker niet automatisch in dat alleen maar aan CO2 ligt.
Maar dus, dan zou het meer de aarde meer moeten zien als iets wat bepaalde cyclus doorloopt.
Ja, dat zou kunnen. De geologen en geofysici die zullen dat bevestigen, dat het van alle tijden is dat het klimaat verandert. Dus dan zou je op zijn minst nader naar moeten kijken hoe uitzonderlijk is de huidige opwarming.
Ja. Maar wat ik dus ook begreep is dat ze gebruiken dus bepaalde modellen om bepaalde voorspellingen te doen voor dit soort onderwerpen. Maar kun je daar iets over vertellen over die modellen die ze gebruiken of wordt het heel technisch?
Nou, dat hoeft niet. Er is een grafiekje gemaakt door een Amerikaanse sceptische onderzoeker, Roy Spencer, waarin hij alle voorspellingen van al die modellen, want dat zijn er heel veel, uitzet. Dit hebben ze voorspeld. En daaronder, in datzelfde plaatje, zet hij de werkelijk gemeten opwarming. En dan zie je dat vrijwel al die modellen een hogere opwarming voorspellen dan er uiteindelijk is, heeft plaatsgevonden.
Okay.
Dus die modellen die lijken de neiging te hebben om die opwarming te overschatten voor de toekomst. Maar ja, je weet met modellen dat wat er uitkomt is gedeeltelijk afhankelijk van wat je erin stopt. Dus als je in zo'n computermodel stopt van CO2 heeft een enorm effect op de opwarming, dan komt dat er ook uit natuurlijk aan de andere kant. Dus modellen, dat is echt een groot probleem. Dat is een groter onderwerp dan klimaatverandering in de wetenschap. Want je hebt het bijvoorbeeld ook in het coronadebat gezien, die voorspellingen van het RIVM dat we 5000 mensen in het ziekenhuis zouden hebben. Of op de IC zelfs. Nou ja, dat was ook een model. Maar dat sloeg helemaal nergens op. Nee.
Maar wel goed, daar was in het begin wel heel veel over te doen. Hè. Daarom ging ook... Was het een Britse wetenschapper die dat had bedacht? Volgens mij wel. Hè?
Ja,
maar daardoor ging de wereld wel op zijn kop. En naïef eigenlijk op blijven varen op één iets. Dat is toch wel...
Dat is ook een grote zorg van mij. Dat er blind wordt vertrouwd op wat de wetenschap zegt. Nou, om te beginnen, de wetenschap bestaat niet. Hè? Er is altijd discussie, tenminste als het goed is. En inderdaad, als er dan het woord model valt... dan denken mensen, dat is een computer. Die berekent dat, supercomputers en zo. Dan zal het wel kloppen. Maar dat zo simpel ligt het allemaal niet. Nee. De modellen die zijn feilbaar. En als je beginaannames in zo'n model ook maar iets veranderen... dan kan de uitkomst heel anders zijn. Ja. Dus er is veel te veel geloof in modellen in het algemeen.
Ik wil even met jou naar CO2. Want dat vind ik toch even interessant om even uit te diepen. We hadden net al gezegd, hoe bedreigend is dat nou, die toename van CO2? Maar... Is CO2 überhaupt vervuiling? Of hoe moet ik dat zien? Wat is dat nou precies?
Nou, dat komen we weer terug op wat ik eerder zei. Dat onderscheid tussen milieuvervuiling en CO2. Dus klimaatbeleid en milieubeleid. Dat wordt over het algemeen als één ding gezien. En dat zou niet moeten. Het zijn twee heel verschillende zaken. Want dingen als roetuitstoot, smog en dat soort dingen. Dat is echt vervuiling. Maar CO2 is geen vervuiling. Dat is een stof die... wij allemaal nodig hebben, planten des te meer. Dat zie je nu trouwens ook, hè. Doordat er meer CO2 in de atmosfeer is, groeien planten beter. De landbouwopbrengsten nemen toe, de aarde wordt groener. Dat zijn ook allemaal voordelen van CO2 die je nooit in de media zult horen. Maar goed, het punt is, CO2 is op geen enkele manier vervuiling te noemen. Je krijgt er ook geen last van, gezondheidstechnisch. Er is een theoretische mogelijkheid. Er zijn theoretische gronden waarop je zegt van als CO2 toeneemt, dat het dan wat warmer wordt op aarde. Dat zou kunnen. Ja.
Maar je nuanceert het aardig, maar er zijn toch heel veel wetenschappers die zijn heel stellig in dat feit van CO2, dat is een probleem.
Ja, dat is natuurlijk maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik zei net al, de waarnemingen die geven al minder opwarming dan die modellen. Dus je zou al veel meer van de waarnemingen uit moeten gaan. Die voorspellingen van hoeveel het dan op gaat warmen, die variëren ook enorm, wat ik in het begin zei, van 1,5 graad tot zelfs 4. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. En vervolgens kun je nog de vraag stellen van, als het dan 2 graden warmer zou worden, hoe erg is dat dan? Want ik heb ook al gezegd, het IPCC ziet voorlopig geen concrete aanwijzing dat het extreem weer toeneemt.
Nee.
Dat de hittegolven toenemen, dat de orkanen toenemen, dat de overstromingen toenemen. Dus en het is ook maar hoe je daarin zit. Als je heel voorzichtig bent en zegt van het zou kunnen dat het uit de hand loopt, dus we moeten nu van alles doen. Dat kan, daar kan ik ook nog wel respect voor opbrengen. Maar dan moet je het wel slim doen. En dan kom je op het hele punt van beleid. Van hoe snel ga je dat doen, hoe ga je dat doen? Ga je het hele land volzetten met zonnepanelen en windmolens? Ga je me gedwongen van het gas af en dat soort dingen? Dus afhankelijk van in hoeverre je het een probleem vindt... Je moet daar niet een paniekreactie op hebben. Dat is mijn punt.
Ja, dat snap ik. Maar ik wil toch even... Jij bent wetenschapsjournalist, hè?
Ja.
Dus jij zit behoorlijk in het klimaatverhaal.
Ja.
Maar het IPCC, die doet onderzoek, die brengt een rapport uit. Er wordt gedeeld in de mainstream media. Best wel veel pagina's die je dan moet doorspitten in het Engels.
Zeker.
En dan moet je weten waar het over gaat. Hoe kan het nou dat jij een andere conclusie hebt dan de mainstream media?
Ja, goede vraag.
Daarom zit ik hier.
Ja, en daar loop ik ook steeds tegenaan natuurlijk. Dat het is ook het argument zo van vrijwel alle wetenschappers roepen iets anders. Ja, maar dat is niet hoe wetenschap werkt.
Hoe werkt het dan?
Zou moeten werken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Wetenschap zou gewoon naar argumenten moeten kijken. En het is gewoon totaal gepolitiseerd, deze discussie. Wetenschappers verdienen er ook aan. Dat is natuurlijk niet een enige motief om het verhaal in stand te houden. Maar er is wel een hele industrie ontstaan rond dat klimaat en klimaatbeleid.
Subsidies?
Onderzoekers krijgen onderzoekssubsidies. Een instituut als KNMI heeft er, ik zeg niet dat dat hun enige reden is, maar ze hebben er baat bij om dit probleem in ieder geval niet te downplayen.
Als we nou eens een keer subsidie krijgen voor de waarheid, dan zou je ook subsidie moeten krijgen.
Ja, ja, de waarheid, daar ben ik een beetje pessimistisch over. Want de kansen voor de waarheid de komende in deze periode, ja, dat wordt steeds lastiger. En zelfs, en juist lijkt het wel in de wetenschap, en dat doet mij als wetenschapsjournalist gewoon pijn. En we hebben het ook bij corona gezien. Ik moet altijd denken aan iemand als Maurice de Hond, die als anti-wetenschapper werd weggezet, terwijl hij gewoon 100% gelijk heeft gekregen in die aerosolendiscussie, ja, bijvoorbeeld. En ja, dat is de houding van de gevestigde wetenschap. Van, jij hoort niet bij het clubje, dus we hoeven jou niet serieus te nemen. Ja. Dat is een element.
Zijn er nog wel betrouwbare journalisten die wel dat zo'n rapport doorlezen en die in de mainstream media dat goed kunnen vertellen?
In de mainstream? Weinig. De Telegraaf, op zich niet mijn favoriete krant, heeft een verslaggever die nog wel eens sceptisch durft uit te pakken over klimaat en vooral klimaatbeleid. De mainstream zou veel meer te raden moeten gaan bij iemand als mijn collega en goede vriend Marcel Krok van de Stichting Clintel. Dat is iemand die dus die hele rapporten gewoon doorvlooit, objectief blijft en daar de juiste conclusies wat mij betreft uittrekt. En die is helemaal geen klimaatontkenner, zoals dat dan heet, hè? Word je vaak weggezet. Mm-hmm. Die zegt van, die gaat gewoon voor een klein deel mee in het verhaal. Ja, er is opwarming. Ja, we moeten kijken of CO2 daar een rol in speelt. Maar er zijn nog 100.000 andere dingen tegen in te brengen. Maar ja, hij komt echt niet meer aan bod in de mainstream. Dat was 10 jaar geleden nog wel zo. Toen werd hij zelfs door de overheid gevraagd om die kloof een beetje te proberen te dichten tussen de ene kant van het verhaal en het andere. Maar
zo.
Dat is 2010 geweest. Maar dat is nu echt ondenkbaar. Dat hij nog ingezet zou worden in een soort bemiddelende rol.
Mediator.
Als een soort red team, zeg maar. Ja, dus die het andere geluid mag verkondigen. Dat is echt compleet ondenkbaar geworden.
Ik wil even met jou naar een editie van Andere Krant van een aantal edities terug. In de week van 30 april. Mm-hmm. Daar stond je op de voorpagina. We horen in de media heel veel paniekverhalen. En jij hebt er ook een artikel over geschreven van, ja, wat is er nou eigenlijk van waar? Dat is al jaren aan de gang. Ja. Echt, als we moeten echt terug naar de vorige eeuw. Volgens mij halverwege de vorige eeuw. Daar ook bekende Nederlander of bekende figuren die daar iets over zeiden. Of Paul McCartney of zo, wie was het al? Elton John, nee.
Ja, ik ben ook even kwijt wie het was. Prince Charles.
Oh, Prince Charles was het. Ja, oh, sorry. Ja, ja, nou ja. Dat. Oké. Okay. Ook zelfs de Dalai Lama, zie ik. Ja, ja, Paul McCartney ook, hoor.
Oh, oké.
Okay. Dus er wordt dan gezegd van, ja, nog 5000 dagen om de aarde te redden, bijvoorbeeld. Ja. Kun je nog even een voorbeeld geven van hoe dat een beetje opgehitst wordt, die klimaat?
Ja, dat is sinds dat de milieubeweging opgekomen is in de jaren 60 van de vorige eeuw, is dat een vaste strategie geweest van hen een kunstmatige deadline te roepen. Zo van, we hebben nog zoveel tijd. Greta Thunberg heeft het geloof ik ook genoemd van, we hebben nog 12 jaar. Nou, dat komt stevast niet uit. Maar het is een strategie om het alarmisme in de hoofden te krijgen, denk ik. Ik moet altijd met die voorspellingen denken aan die onderzoeker rond het jaar 2000 uit Engeland. Dat was een gerenommeerde onderzoeker op zich. David Viner heet die, geloof ik. Die zei rond 2000, ja, onze kinderen zullen niet meer weten wat sneeuw is in Engeland. Ja, dan denk je van, ja, hoe serieus moet ik die man nog nemen? Want er is sinds 2000 echt nog wel een keer sneeuw gevallen in het Verenigd Koninkrijk. En die mensen worden er ook niet op afgerekend. Behalve dan in mijn artikel in de andere kant. Maar goed, dat zal niet zoveel indruk maken in die kringen.
Ja, ik vind het wel ongelooflijk, hoor. Ik vind het echt bizar dat gebeurt. Het is,
maar de lijst is eindeloos en het blijft gaan. En de mensen, wat ik zeg, de mensen worden er niet op afgerekend. Ook wetenschappers niet.
Ja. Dan een ander ding. Ik zei net al, overstromingen, orkanen, hittegolven. Ze vinden natuurlijk wel plaats. Maar kun je nou zeggen dat door de jaren heen er meer mensen zijn overleden door klimaatverandering?
Nou, dat is wat mij betreft misschien wel het belangrijkste element van heel het klimaatdebat. En dat schijnt geen algemene kennis te zijn. Als je het gewoon officiële cijfers bekijkt, dan is het aantal mensen dat overlijdt. Dus het aantal doden aan extreem weer, zeg maar. Dus klimaatgerelateerde rampen, zoals orkanen, overstromingen, hittegolven. Dat is de laatste 100 jaar dus spectaculair gedaald. Met bijna 95%.
Gedaald?
Gedaald, ja. Dus het,
wauw.
En dat heeft te maken, dus dat is één feit wat veel bekender zou moeten zijn. Dus er is helemaal geen catastrofe aan de gang. Zeker niet als je het historisch bekijkt. En een belangrijke toevoeging daaraan is dat dat komt, dat die daling van het aantal slachtoffers, niet eens zozeer omdat er minder rampen zijn, dat blijft ongeveer gelijk. Maar doordat we rijker zijn geworden, veel beter in staat zijn om ons te wapenen tegen mogelijk extreem weer. Bijvoorbeeld betere weersvoorspellingen. Gekoppeld aan evacuatieplannen als het echt misgaat. Betere dijken, nou, noem maar op. Betere huizen die niet bij het eerste de beste windvlaag instorten. Dus dat heeft heel duidelijk te maken met onze ontwikkeling. En daar zou je dus, als je dan al bang bent, hè, voor klimaatverandering in de toekomst, zou je veel meer daarop moeten richten. Dus wat kunnen we doen om de eventuele gevolgen van klimaatverandering gewoon beter te verwerken als maatschappij? Ja. Dat is ook veel efficiënter dan die andere methode, namelijk de kosten van alles, de CO2-uitstoot te beperken.
Ja, ik werd gisteren nog getipt door een andere collega van ons. Die zei van, nou, als je met Peter Baat in gesprek moet, gaat, dan moet je toch even dat stukje aantippen geoengineering.
Mm.
Ja, dat is er gewoon.
Ja.
In hoeverre heeft dat invloed op het klimaat? Kun je daar iets over zeggen? Wat weet je daarvan?
Nou, er zijn serieuze wetenschappers die onderzoeken wat je zou kunnen doen door bepaalde stoffen in de atmosfeer te brengen om het te laten afkoelen. Maar met de insteek, althans de mainstream wetenschappers, met de insteek dat als klimaatopwarming uit de hand dreigt te lopen, wat zouden we dan nog kunnen doen in de opperste, in de bovenste atmosferische lagen om dat te beperken. Dan breng je bepaalde, ik ken de details zo niet, maar dan breng je bepaalde, met vliegtuigen, bepaalde stoffen in bepaalde luchtlagen, waardoor er meer reflectie is van zonlicht. Ja. Dus in principe kan dat. Dat onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar met die insteek wordt er inderdaad serieus onderzoek naar gedaan.
Maar dat wordt gewoon, dat zijn dus gewoon de chemtrails.
Ja, chemtrails, daar weet ik heel weinig van.
Maar dat is toch wat je zegt, eigenlijk?
Ja, nou ja, het is hetzelfde principe, lijkt me. Ja, maar ja.
Het is een beetje een vies woord aan het worden. Want dan wordt het dan gelijk complotterig. Maar je hebt het gewoon puur over dat daarmee geëxperimenteerd wordt.
Nou, er zijn nog niet. Maar er is serieus onderzoek vanuit de alarmistische kant van wat zouden we kunnen doen eventueel om dat soort mechanismen in werking te zetten. Ja, inderdaad, dat kan ik niet ontkennen. Ja, of daar dan inderdaad de duistere plannen achter zitten of niet, daar heb ik niet zo'n mening over. Maar het is zeker een theoretische mogelijkheid, ja. Op zijn minst.
Ja, ja, kijk, als het invloed heeft op de flora en fauna en op de, ja, en op de, misschien op de luchtlagen wel, ik weet niet hoe ver dat gaat, maar dan kan het klimaat natuurlijk ook wel veranderen.
Zeker, maar dat is ook de insteek van geoengineering. Kunnen we daar iets, kunnen we die temperatuurstijging beperken door bepaalde deeltjes in de atmosfeer te brengen? Dat daar is serieus onderzoek naar.
Ja, ja. Oké. Okay. Als we nou aannemen dat CO2 een echte bedreiging is, hè? Ja. Wat is nou goed en efficiënt beleid? Dat was een van de vragen die jij ook eventjes mij doorgaf.
Ja.
Want daar is dus nog wel enige discussie mogelijk.
Zeker. Dus het eerste deel van de discussie van in hoeverre stevenen we op een ramp af als we niks doen met CO2. Daar kom je bijna niet meer tussen als scepticus. Die tweede deel van het debat van, nou, als je aanneemt dat het een bedreiging is, wat kunnen we dan het beste doen? Daar is gelukkig nog wel wat ruimte in het publieke debat. Nou, één element daarvan is, heb ik net al genoemd, dat je veel meer op adaptatie in zou moeten zetten. Dus hogere dijken, betere weersvoorspellingen, dat soort dingen, dan zeer geforceerd al die CO2 te willen beperken. Dat is één element. Het tweede element gaat natuurlijk over zaken als die met de energievoorziening te maken hebben. Zoals zonneparken, windmolens, wat mij betreft kerncentrales, biomassa. Dus wat kun je dan het beste, hoe zou je die energietransitie, als je die al wil, hè, gaan we dan even vanuit dat je dat wil, hoe zou je dat het beste kunnen doen? Ja, wat mij betreft is het antwoord duidelijk. Dan, als je het een probleem vindt, dan zou je vol op kernenergie in moeten zetten. Dat is de enige manier om...
Er is ook heel veel kritiek op, hè, kernenergie.
Zeker, ja, er zitten ook nadelen aan kernenergie. Aan de andere kant, als je verkondigt dat we allemaal ten onder gaan door CO2... en tegelijkertijd kernenergie niet serieus als optie ziet... ja, dan klopt er iets niet aan je verhaal. Want,
waarom niet dan?
Nou ja, je kunt niet zeggen van we gaan allemaal naar de verdoemenis... maar een kerncentrale, ja, dat kan nooit de oplossing zijn. Dus dat lijkt me niet meer in lijn, niet meer in verhouding. En dat komt bij kernenergie dat er nieuwe generaties kerncentrales in ontwikkeling zijn. China is daar vorig jaar mee begonnen. Die ja, een stuk veiliger zijn, een stuk minder afval produceren. Die ook op andere brandstoffen als uranium kunnen werken. Tuurlijk, daar zitten ook nadelen aan, maar... dat zou wat mij betreft op zijn minst een serieuze optie zijn om nader te bekijken en nader uit te werken. Dat, ja, nou, je ziet wel, dat zei ik, daar in die discussie is nog wat ruimte. In Nederland begint er nu aarzelend ook wel wat pleidooien te komen voor kernenergie. Dus gelukkig is daar nog iets van ruimte.
Nou, sterker nog, ik kreeg gisteren een filmpje te zien waarin Rob Jetten een hele opmerkelijke uitspraak deed. Dat gaat dan over biomassa, maar dat is ook een hele grote discussie over. Dus er lijkt een kentering te zijn in de politiek. En we gaan even naar een fragmentje kijken van de Hofbar. Want daarin wordt Rob Jetten geïnterviewd door Rutger Kastricum. En daarin zeggen ze dit.
Dag, minister Jetten.
Goeiedag.
Goeiedag, hallo.
Hi.
Hallo. U bent dan pas net minister. En moet ik zeggen, al wel vrij daadkrachtig. U heeft de subsidies op de biomassa-centrales afgeschaft.
Ja.
Nou, dat is toch al wel een felicitatie waard eigenlijk, hè? Ben u toch van die kwakkelende fractievoorzitter naar daadkrachtige minister in huis?
Dat is een lekker begin van het gesprek.
En ja, dat ik dat ooit nog zo uit mijn strot kon krijgen eigenlijk.
Maar dank voor het compliment. Die zal ik zo op meenemen.
Maar de rest van het gesprek komt nog. Hè?
Ja, ja, ja.
Deze heb ik dan alvast wel gegeven. Ja.
Nou, ik moet wel zeggen, de Tweede Kamer heeft natuurlijk echt al super lang gevraagd om een stop of een afbouwpad van subsidies voor biomassa. En daar hebben we lang over nagedacht vanuit het kabinet. Ik heb nu gezegd, nou, laten we gewoon dan ook in één keer stoppen. Dus niet een afbouwpad waarbij je het ja, langzaam aan jaar voor jaar uitfaseert. Maar gewoon helemaal geen nieuwe subsidies meer voor biomassa.
Ja. Ja. Nou ja, en als we kijken in de rest van Europa, dan loopt u dus daarop vooruit. Blijkbaar is er iets aan de hand. Waarom doet u het?
Nou, we hebben inzet van biomassa kan helpen om de klimaatdoelen te halen. Maar dan moet je het wel slim doen. Hè? Dus grondstoffen die uit de natuur komen, die je kan inzetten voor de chemie of wat dan ook, hartstikke goed. Maar om ze nou in een oven te gooien en te verbranden voor elektriciteit en voor warmte, dat is echt een beetje zonde. Zeker ook omdat er natuurlijk veel zorgen zijn over de duurzaamheid van de biogrondstoffen die worden gebruikt.
Wat ik dus nu hoor is dat de subsidie wordt per direct stopgezet voor biomassa in Nederland. Nou, dat is toch een mooi begin, Peter?
Nou ja, voor de biomassa, dat is goed dat daar een kentering is aan het komen. Maar dit gaat over nieuwe subsidies. Hè? Dus de subsidies die al toegekend zijn, die lopen door. Nou ja, dat is weer een hele discussie hoe je dat moet zien. Maar... kijk, het is wel een voorbeeld. Ik zou niet te vroeg juichen, want dat hele biomassa-verhaal, dat is wel een voorbeeld van hoe langzaam een discussie nodig heeft om te kantelen en hoe absurd het kan worden. Want iedereen kon altijd al bedenken dat het kappen van bomen in Estland, dat vervolgens op een dieselschip zetten, dat naar Nederland varen en dat vervolgens in een oven flikkeren, om elektriciteit of warmte op te wekken.
Ik kan nog steeds niet met mijn hoofd bij dat mensen dat een goed idee vinden. Ik ben misschien wat eenvoudig aangelegd of zo. Maar dit is toch niet logisch?
Dat was voor iedereen met een beetje redelijk verstand duidelijk. Maar dan het is ook nog eens vrij vervuilend. Hè? Het stoken van hout ten opzichte van gascentrales. Maar je ziet dus, en dat is mijn punt, niet te vroeg juichen. Je ziet hoe lang dat nodig heeft om te draaien, want 10 jaar geleden kwam het eerste geluid zo'n beetje in de wetenschap van, nou, moeten we dat wel doen, die bomen, die biomassa. En dan duurt het toch... En Nederland is nu geloof ik het eerste land pas in Europa die zegt van we stoppen ermee. Dus je ziet hoe als daar eenmaal politiek gewicht en ook financiële belangen uiteraard achter zitten, hoe lang het dan duurt om voordat zelfs zo'n absurd idee als biomassa verstoken, voordat daar weer afstand van gedaan wordt. Ja. En dat geeft niet veel hoop voor de andere elementen in het beleid.
Maar goed, dat is dus Nederland, dus de eerste lidstaat die dat dan beslist. Maar we hebben natuurlijk een EU. Hè, onze klimaatpaus, zou je kunnen zeggen, Frans Timmermans, die is nog steeds heel duidelijk. Ze willen gewoon doorgaan. Die Green Deal, dat is zijn stokpaardje. En dus die geeft niet thuis, hoor.
Nee, die Frans Timmermans is wel een cruciale figuur op dit moment. Hij wordt overigens gesecondeerd door Diederik Samsom, die dus van Greenpeace uiteindelijk afkomstig is.
Ja.
Dus ja, daar ben ik wel bang voor. Want als die eenmaal hun politieke gewicht erachter zetten... ik zal geen flauwe grapjes over het gewicht van Frans Timmermans maken.
Te makkelijk.
Te makkelijk, ja. We gaan nog een moeilijke periode tegemoet, ja. Maar ja, je ziet dat het, zo kun je het ook bekijken. Je ziet dat bij voldoende absurditeit het ook kan draaien.
Ja,
biomassa is daar een voorbeeld van.
Ik wil zeggen, hij is zelf benoemd tot klimaatdrammer, hè, Rob Jetten. Dus als hij dat dan al concessies doet, dat is toch wel een goed teken.
Ja, en dan moet het dus wel heel ernstig fout zijn met het plan. Ja. Dus laten we hopen dat dat op andere dossiers binnen het klimaatdebat ook mogelijk is. Ik wacht het licht sceptisch af.
Ja. Peter, dank voor je tijd.
Heel graag gedaan.
We zijn er snel weer met een nieuwe editie van de Andere Krant podcast. Abonneer je op ons kanaal via YouTube, Apple of Spotify.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.